deze bijzondere kerstnachtdienst mag ik u al een hartelijk welkom heten. En ik had natuurlijk dolgraag het koor Canticum Vocale welkom geheten onder leiding van Ad de Jode. Maar Ad belde mij gisteren en hij zei, door mijn gestel moet ik afzien van mijn aanwezigheid op deze dag. En toen is er ook koortsachtig overleg geweest tussen hem en Canticum Vocale en er is gezocht naar vervanging. En uiteindelijk is het zo gekomen dat Sjors Schermans achter het orgel zit. Zijn we ontzettend blij mee. Sjors, je moet om 11 uur weer bij een andere kerstnachtdienst zijn. Dus dat, ja, nou, vind ik ook. Mag even. Heel fijn. En ja, het is natuurlijk wel een, het is erg jammer dat we die koorzang moeten missen. Die had een heel bijzondere plek vanavond tijdens de dienst. Maar dat gaan we met elkaar oplossen, met orgelspel en met wat extra samenzang met elkaar. Dus we hopen dat Ad, die staat voor een operatie en dat dat goed mag lukken en dat hij daarna weer kan doen wat hij wil en misschien nog veel meer. Goed. Wij luisteren nu naar orgelmuziek. Er is een roos ontloken en zullen het adventlicht, wat we ook in de Vespers gedaan hebben, aandragen. Wij bidden, God van het licht, in deze nacht van het kwetsbare kind, ons kwetsbare leven, zijn we samengekomen in Jezus' naam. Wij met onze eigen namen, ieder met haar of zijn eigen naam, ons gegeven ter bescherming tegen de duisternis. In deze nacht zoeken en verlangen wij om onze naam opnieuw en sterker te verbinden met het licht, uw licht. En wij bidden, versterk onze hoop, houd ons staande in de wanhoop, versterk ons vertrouwen, houd ons gaande ondanks twijfel, versterk onze liefde, kom naar ons toe en ontroer onze harten. Bundel onze namen tot een helder stralend licht. Zo bidden wij samen in de naam van Jezus, licht der wereld. Amen. Zingen wij nog steeds staande uit het duister hier gekomen. Ons gebed om ontferming, ons Kyriëgebed, dat zullen we afwisselend spreken en met elkaar zingen. En nu zij het willen komen. En ik weet niet of u zich wel eens verbaasd heeft over die laatste woorden van het eerste couplet. Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer. Nou ja, dat begreep ik eerst niet. Ik dacht, dat kan niet. In u zie ik Jezus. Ik zie Jezus overal. Ik zie hem. Er zijn steeds meer mensen op deze wereld. En toen opeens viel het kwartje. Toen dacht ik natuurlijk, hier al op dit aardrijk bent u nog nooit zo vaak gezien. Nog nooit meer gezien als nu in deze tijd. Daar bidden wij om, want dat is misschien niet altijd realiteit, maar het kan wel. Laten wij bidden. God van het licht, in deze nacht van dat kwetsbare kind, ons kwetsbare leven, ons rusteloos bestaan, zijn wij samengekomen in Jezus' naam. ieder met haar of zijn eigen naam die door onze ouders aan ons is gegeven, ter bescherming tegen de duisternis. God van het licht, omdat wij verlangen naar licht in de duisternis, omdat wij gevallen zijn en verlangen om weer op te staan, omdat onvervuld verlangen ons kan verkrampen, omdat wij verlangen kwijt kunnen zijn en duisternis ons gevangen houdt, omdat wij op deze wereld Jezus meer dan ooit zichtbaar kunnen maken, daarom bidden wij zingend. Herder van mensen, omdat wij soms verzaken om de wacht te houden, omdat anderen ons in de steek lieten, omdat veel mensen uitzien naar respect en waardering, zodat zij durven groeien, omdat een nieuwe geboorte met alle nieuwe kansen soms onopgemerkt blijft. Daarom zingen wij van herders op de velden die een nieuw lied hoorden. Beschermer van ontheemden, omdat wij overal thuis en nergens thuis zijn, omdat wij thuis zijn waar wij kunnen geven en ontvangen, omdat het zo moeilijk lijkt om alle goud, wierook en mirre van deze aarde onder alle kinderen te verdelen. Daarom bidden wij. God in de hoge, die in ons hart thuis is en ons in staat heeft gesteld tot vrede op aarde. U die blij bent met ieder mens, in ieder mens een welbehagen hebt, ontferm u over ons. Amen. Zingen wij ons Gloria-lied, eer zij God in onze dagen. lezen vanavond natuurlijk het kerstevangelie uit Lucas, gebruikelijk in de kerstnacht. En bij dat evangelie heb ik een schilderij gevonden van Rogier van der Weijden. Leefde in de 15e eeuw, als ik het goed zeg, ja, in 1400 geboren. Of was het 1300? Nou, dat moet ik wel even opzoeken. Maar lang geleden. En hij heeft iets verbeeld wat mij eigenlijk pas veel later in mijn predikantschap is opgevallen. Natuurlijk vaak gepreekt over het Lucas-evangelie, over het kerst-evangelie. En iedereen weet natuurlijk de zoekopdracht die de herders meekrijgen. Ga dan op weg naar Bethlehem en je zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een krib. Waarom hebben die schilders dan zo vaak dat kind naakt geschilderd? Nou, als we straks of zometeen het kerstevangelie lezen, dan horen we daar misschien, of wordt er misschien een tipje van de sluier opgelicht. Want als de herders dan in Bethlehem komen, wat horen we dan? Dan vinden zij Maria en Jozef en het kind liggend in de krib. Dus daar wordt niet gesproken van de doeken. Dat was heel gewoon natuurlijk, een kind was gewonden in doeken. Maar het is opvallend, dat staat er dus niet. En de schilders, die hebben vaak, ja, kennis overgeleverd van vakman, vakvrouw op vakman, vakvrouw. En die hebben heel bewust hun schilderijen geschilderd. En dat kind, als je goed kijkt, dat ligt op de mantel van Maria, op het blauw. En het raakt met het hoofd de oranje mantels van de engelen. En die oranje mantels van de engelen, die raken net de rode mantel van Jozef. Lijkt een beetje oranje op deze afbeelding, daar lijkt het meer rood. Jozef heeft altijd rood aan op schilderijen. Maria blauw en het kind ligt op de blauwe mantel en via de engelen raakt het ook de rode klederen van Jozef aan. Die lijken hier dienst te doen als de doeken. Jozef en Maria, ga op weg, je zult een kind vinden in doeken gewikkeld. En zij vonden Maria en Jozef. En dat is ook veel betekenend, want Maria en Jozef, voordat we gaan lezen, zijn die bekende namen. Maar dat zijn namen van twee mensen, namen die in de geschiedenis van het volk Israël een grote betekenis hebben. Voor hen was geen plaats in de herberg. Waarom niet? Jozef, het grootste verhaal in de Bijbel in Genesis, het Jozef-verhaal vertelt over verzoening. Niet altijd tegenover je broers blijven staan, kwaad met kwaad vergelden. Dat grote verhaal is het prachtige verhaal, u kent het allemaal, Jozef in de put, verkocht naar Egypte. Uiteindelijk alle moeite gedaan om zich weer te verzoenen met zijn broers. Dat verhaal kon er bij velen niet meer in. Geen verzoening, wraak, vergelding. Dat oude verhaal laten we liggen. Geen plaats voor Jozef in de herberg. En Maria, ach, via de Bijbelvertaling is ze aan ons overgeleverd als Maria. Maar in het Grieks staat Mariam en het komt van Mirjam. Dat is het allerkleinste verhaal in de Bijbel, in het begin van Exodus. Het broertje van Mozes, of het zusje van Mozes moet ik zeggen, wat daar op wacht staat bij het biezenmandje. En dat biezenmandje in de grote wanhoop en radeloosheid in de handen speelt van de vijand. Van de grootste tegenstander. Mozes komt in Egypte terecht. Voor Mozes, voor Maria, voor Mirjam en Jozef was geen plaats in de herberg. Ook dat verhaal konden velen niet meer horen. Verzoening met je vijanden? Nee, je vijand zul je vernietigen. Nooit en ten nimmer zullen we onze kinderen in handen van de vijand geven. Toch die twee grote verhalen. Het ene is het grootste, het andere is het kleinste, worden verbeeld in dit kerstverhaal. Het zijn niet zomaar namen die hier een rol spelen. Jozef en Maria keren ook weer terug, deze namen, in het paasevangelie. Bij het graf, daar ook weer Maria en Jozef. Daar willen we bij stilstaan. En zij gingen op weg om een kind te vinden in doeken gewikkeld en zij vonden Maria en Jozef en het kind in de kribben. Voordat we dat prachtige kerstevangelie gaan lezen, we gaan dat ook doen met de lector en met elkaar, en tussendoor zou Canticum Vocale prachtige liederen zingen. Dat gaan we nu anders oplossen met elkaar. Voordat we naar het verhaal gaan luisteren, zingen we met elkaar een lied, een gebed bij die opening van de Heilige Schrift. We zingen lied 494, Van waar zijt gij gekomen, wij wisten niets van u. Mag de lector naar voren roepen? Anneke is het, hè?
Annette.
Annette Kampinga. En wij zijn allemaal ook lector vanavond. U ziet, waarschijnlijk wordt zometeen de tekst gebiemerd. Onze lector Annette, die zal voor ons gedeelten lezen. En we zullen ook allen gedeelten lezen, afgewisseld met samenzang.
In die dagen gebeurde het dat er een bevel uitging van keizer Augustus. Het hele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En allen gingen op reis om zich te laten inschrijven in de stad van hun voorouders. Ook Jozef ging op weg uit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, de stad van David, die Bethlehem heet, want hij behoorde tot de familie van David, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het gebeurde, toen zij daar waren, dat de dag van haar bevalling aanbrak. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Thank you.
er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel van de Heere bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omstraalde hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Voor u is vandaag de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stad van David. En dit zal voor u het teken zijn. U zult een kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse menigte, die God loofde met de woorden: ere zij God in de hoge, vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft. De engelen waren teruggekeerd naar de hemel, zeiden de herders tot elkaar: laten wij naar Bethlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat ons door de Heere is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggend in de kribbe. toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend wat tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat door de herders tot hen gezegd werd. En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze. En de herders keerden terug en loofden en prezen God om alles wat ze hadden gehoord en gezien, zoals het hun gezegd was.
Nu gaan wij allemaal in de tijdmachine. Ik neem u mee. Wij verplaatsen ons naar de tempel in Jeruzalem. Het is 40 dagen na de geboorte van Christus. We zijn in de tempel. En daar is iemand aanwezig en die vertelt wat hij heeft meegemaakt. En de herders maakten alles bekend wat ze gehoord en gezien hadden over dit kind. Er is een herder, ook in de tempel, en die gaat iets vertellen. Die herder, die komen we ook tegen in het Lucas-evangelie, in Lucas 2. Jozef en Maria in het midden. Eerst hoorden we van Elisabeth en Zacharias. Dan het kerstevangelie van vanavond. En daarna horen we van Simeon en Hanna. En Simeon, van wie we weinig weten, er wordt gezegd dat hij een rechtvaardige is, dat hij in Jeruzalem is. Meer staat er niet. Sommige vertalingen zeggen dat hij er woont. Staat er niet. Hij is in Jeruzalem. Hij is rechtvaardig. En rechtvaardig betekent dat je alles wat er in je leven gebeurt, alles wat er in je hart omgaat, dat vertel je. Veel meer weten we niet van hem. Ik neem u mee. Oh, gelukkig. Ik ben niet alleen. Eigenlijk nooit. Fijn dat u er ook bent. Op deze plek, waar altijd weer, dagelijks, soms zijn er 3, 4, soms wel 12 kinderen gezegend worden. Altijd maar weer in de tempel. Die prachtige traditie waarvoor u ook gekomen bent. Als er 40 dagen voorbij zijn, als een kind 40 dagen oud is, ontvangt het de zegen. Hier, in de tempel. En iedereen die wil in Jeruzalem, in het land, iedereen die wil in de wereld, is hier welkom om de kinderen en de ouders te zegenen. Wauw, het is wel heel druk vandaag. Mijn naam is Simeon. En ik ben hier, want ik heb heel wat meegemaakt in de afgelopen 40 dagen. Er is nogal wat gebeurd in mijn leven. En zometeen komen er twee mensen met een kind die mij mijn leven op zijn kop hebben gezet. Gelukkig. Mijn leven was eigenlijk geen leven. En als ze zo meteen komen, ik weet het zeker, ze houden zich ook aan de wet van Mozes. Op die 40ste dag zullen ze hier komen. Dan neem ik het kind in mijn armen, wat zoveel voor me betekend heeft, 40 dagen geleden en ik zegen het. En ik zegen ook de ouders. En u zult het ook doen. En alle kinderen die komen op deze dag, ik blijf hier de hele dag, ik zegen ze allemaal. U kent me verder niet, maar een jaar of 10 geleden heb ik mij eigenlijk aangemeld bij een van de knokploegen in ons land. De Romeinse beheersing, de overheersing van Rome, we zijn dat al zo lang zat. En velen van ons zijn bevangen door wraak en geweld. En we willen maar één ding, de Romeinen weg hebben hier uit ons land. En ik voegde me ook bij een van die groepen en wij waren eigenlijk meedogenloos. We probeerden, het lukte ons ook soms, om Romeinse soldaten, om een aanslag te plegen. En iedereen van wie we wisten of van wie we vermoeden dat ze samenwerkten met de Romeinen, die ruimden we uit de weg of we verkochten ze als slaven. En zo heb ik ook mijn eigen broer aangegeven en ik heb hem verkocht op de slavenmarkt hier net buiten Bethlehem. Bethlehem, Jeruzalem, ligt vlak bij elkaar. Ik wist ten diepste in mijn hart dat ik fout zat, maar ik was hard. Ik heb het gedaan. Ik kon niet anders. En nu zoek ik. Of ik zocht eigenlijk in die onrust, zocht ik eigenlijk waar veel mensen naar zochten in deze tijd, naar de komst van de Messias. Er is een groot verlangen al tientallen jaren in deze tijd, sinds de Romeinse bezetting, dat de Messias zal komen. Die sterke man die ons in één keer zal bevrijden van de Romeinen. En tegelijkertijd zal die Messias ook vrede brengen. Vrede voor ieder mens. Ons bevrijden van zonde en schuld, die ik ook zo voel. Ja, die Messias. Het is heel anders gelopen de afgelopen 40 dagen. Ik zal het u vertellen. U weet natuurlijk ook, we hebben er allemaal last van gehad. Nog steeds zijn we ermee bezig. Dat bevel wat uitging van Rome om ons in te laten schrijven, om ons te registreren, allemaal op de plek waar we eigendom hadden, land. Het was de bedoeling dat je iedereen moest gaan naar de plaats waar die ooit land geërfd had en daar je in laten schrijven, want als je bezit hebt, als je land had, dan moest je daarover belasting betalen, zodat de keizer in Rome voordat Rome zijn legers kon bevoorraden en het luxueuze leven in de eigen stad kon voortzetten. En het was onmogelijk om eraan te ontkomen. Je zou zwaar gestraft worden als je het niet zou doen. Maar we zijn een sterk volk. We hebben een sterke geest. En we bedachten, het kwam eigenlijk vanzelf, een groots plan. Het overal gonsde het. Iedereen had wel ergens rondom of bij Bethlehem een klein stukje grond. Waarom in Bethlehem? Ja, ik hoef het u niet te zeggen. Koning David, daar geboren. Daar land. Koning David, hoeveel kinderen had hij wel niet? En één zoon, Salomo, er wordt van hem gezegd dat hij 1000 vrouwen had. 1000 vrouwen. Kun je nagaan, we stammen allemaal van David af. Iedereen in Bethlehem heeft een klein stukje grond. En steeds meer groeide de overtuiging dat we allemaal naar Bethlehem zouden gaan. Ja, en ook hoorden we geruchten, en het gonsde ook, dat in deze dagen de Messias zich zou openbaren. Die sterke man zich zou tonen in Bethlehem en dat we eindelijk bevrijd zouden zijn van de Romeinen. En zo trok iedereen op naar Bethlehem, het werd een drukte van belang. En u moet weten, ikzelf, mijn werk, naast het werk wat ik deed, ik bedoel dat ik lid was van een aantal knokploegen. Mijn werk was herder. Ik had een kudde samen met mijn collega's, mijn medeherders, bij Bethlehem. En wij hielden trouw de wacht over onze kudde, net zo trouw als wij ijverden tegen Rome. En vanuit die momenten dat we de wacht hielden, hoorden we over het veld de prachtige liederen van al die mensen die in Bethlehem waren. Ze zongen protestliederen. En terwijl eens zo'n lied over de velden golfde, stond er opeens zo'n Bethlehemganger voor onze neus. Ik deinsde achteruit. Ik schrok. Het was mijn broer. Het was mijn broer. Geen mes trok hij. Hij had geen zwaard bij zich. Hij keek me alleen aan. En ik voelde me in een ongenadig licht staan. En later begreep ik dat het geen ongenadig licht was, maar dat het een zeer genadig licht was. En mijn broer zei maar één ding tegen mij. Of hij zei, ik kom niet om jou om mij te wreken, maar ik heb één vraag. Ga naar Bethlehem. Daar zul je een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Ik was sprakeloos. Waarom doodde hij mij niet? Waarom nam hij geen wraak? Hoe had hij mij hier kunnen vinden? En terwijl ik nog verbaasd was en verwonderd en verbijsterd eigenlijk, golfde er over de velden een lied zoals we nog nooit gehoord hadden. En ik kon ieder woord verstaan. Het was een protestlied tegen menselijke heerszucht, tegen de zucht naar oorlog. Een lied tegen de haat die mensen verdeelt in goede en slechte. Terwijl dat lied ook langzaam weer weggolfde over die velden, zei ik tegen mijn makkers, laten we naar Bethlehem gaan. Ik keek om me heen, ik zag mijn broer niet meer. Laten we kijken, laten we zoeken. En we gingen en we zochten en we vonden overal kinderen in doeken gewikkeld, want dat is heel gewoon. Kinderen worden in doeken gewikkeld, maar nergens een kind in een kribbe. Totdat opeens mijn broer me voorbij liep. Kom, volg mij. We liepen verder. We kwamen bij een hoogte. Mijn broer ging omhoog en wees naar beneden. En wij liepen naar beneden en we gingen naar binnen. Ja, daar lag het kind. In een kribbe. En vlakbij de kribbe stond de moeder. En toen kwamen de namen. De namen. Ze stelden zich voor. Mariam. Maria, Mirjam, die naam waar ik zo lang een afkeer van had gehad, omdat het me herinnerde aan dat verhaal waar ik niet van wilde weten. En opeens, ik schrok, ik deinsde weer terug. Naast Maria ging een man staan, mijn broer, Jozef. Was dat de vader? Ja, Jozef was de vader. Zeg, Wil jij Jehoshua even optillen? Zei hij tegen mij. Nou, ik pakte het kind, ik tilde het op. En terwijl ik het optilde, Jehoshua, Jezus, ik begreep de naam, van een gewone naam. De helft van de kinderen draagt deze naam, allerdaags. Pakte hij een nieuw hooi, het oude legde hij weg en hij vroeg mij om het kind weer terug te leggen. Ik legde het kind in de kribbe. En toen liep hij naar me toe. Ik wist niet wat er gebeurde, maar ik werd omarmd door mijn broer. En hij en Maria zegenden mij. En ook de andere herders. We stonden daar sprakeloos. Zeg, zei mijn broer, en hij bundelde een beetje gras, een beetje hooi wat hij uit de kribbe had gehaald. Neem dit mee. Neem dit mee. En ik had het meegenomen. Wij stonden daar sprakeloos. De eerste straten van Bethlehem liepen wij weer in. En gelukkig, om ons heen hoorden wij zingen. En als je zelf niet meer kan zingen, als je hart stil is, angstig, verbijsterd, dan zijn er goddank altijd anderen die het lied weer aanheffen. En zo ging ook ons hart goddank weer zingen. En we zongen mee met de mensen om ons heen. En we zongen en we loofden en prijsden God. En langzaam maar zeker ook om alles wat we gehoord en gezien hadden. Die nacht nog ging ik slapen. Ik legde mijn hoofd op dit prachtige, zachte hooi. En ik sliep. Ik sliep en ik droomde. Ik droomde van het kind. Ik droomde dat het kind door het hele land reisde. Ik droomde dat het kind door de hele wereld reisde. En ik zag dat het kind langs de hemel reisde. En het kuste alle mensen. En het kuste alle dieren en alle bloemen. En het kuste alle planten en bomen. En het kuste ook alle sterren. Het kind kuste alle kleine kinderen. Alle kleine kinderen met een moeilijke start. Het kind kuste alle jongens en meisjes. Alle jongens en meisjes die knokken om erbij te horen. Het kind kuste alle mensen die kampen met ziekte. Ik zag dat het kind alle mensen kuste die verlangen om bemind te worden. En het kind kuste alle mensen die verslagen zijn om de dood van één of meerdere geliefden. En ik zag dat het kind alle radeloze mensen kuste. En dat het alle mensen kuste die niet meer wisten hoe ze verder moesten leven. En het kuste alle mensen die gebukt gingen onder een haast ondraaglijke schuld. En het kuste alle misdadigers die bezeten waren van zelfrechtvaardiging. En ik zag ook dat het alle soldaten kuste. Alle soldaten die moesten vechten, maar verlangden naar thuis. En het kuste alle mensen die vol waren van haat en onmachtig waren om de haat te doorbreken. En toen zag ik dat het alle sterren, oneindig in getal, dat het kind alle sterren kuste. En ik wist dat bij iedere ster een uniek mens hoorde. Een mens gestorven op deze aarde. En toen keerde het kind terug naar de kribbe. En vol verbazing zag ik in mijn droom dat ik zelf in de kribbe lag. Ik lag in de kribbe. Ik rook het hooi. En ik lag daar, nieuw geboren, pasgeboren, ongerept, maar ik lag naakt. Dat vond ik vreemd. En toen voelde ik dat Jozef en Maria om mij heen stonden. En ik voelde dat zij mij aanraakten met hun doeken. En ik was ontroerd. Ik was ontroerd. Ik had altijd gedacht, ik moet die kant op. Mijn roer zat stevig in mijn schip. En opeens trok er iemand het roer omhoog. En ik wist niet meer waar ik heen moest. Een grote ontroering beving mij. Jozef en Maria, die om mij heen. En ze vertelden hun verhaal. Ze vertelden over hun eigen leven. Ze vertelden over hun voormoeders en voorvaders. En ze vertelden die twee prachtige verhalen. Van Jozef uit het einde van Genesis. En van Maria, Miriam, dat kleine verhaal aan het begin van Exodus. En ik begreep. De doeken, hun woorden, hun verhalen, hun teksten. Dat was mijn textiel. Ik lag in die doeken gebonden. Ik was verbaasd, verbijsterd, ontroerd. En toen kwam het kind naar mij toe. En het kind kuste mij. En ik voelde me opeens één met de Messias. Ik voelde mij verbonden met die ene mensheid. Die mensheid die gebrokenheid draagt. En die mensheid die heelheid blijft verwachten. Ondanks alles. En ondanks lijden. En ondanks schuld. En ondanks wat er allemaal in mij omging. Ondanks veel onvervuld verlangen, voelde ook ik mij een beminde. En toen kwam dat laatste beeld in de droom, wat ik nooit zal vergeten. Ik zag boven Bethlehem een immense spiegel. Zo groot, het bedekte bijna de halve hemel. En in die spiegel mijn oude beeld van de Messias. Die sterke man. En opeens verbrijzelde die hele spiegel. Hij viel uiteen in een oneindig aantal scherven. En in elke scherf zag ik een uniek mens weerspiegeld. Oneindig aantal mensen. En al die scherven, die voegden zich aan één tot één schitterend mozaïek. En dat mozaïek, dat omvatte het hele hemel rond. Het hele hemelgewelf was één groot mozaïek geworden. En ik zag alle mensen van alle tijden en alle plaatsen. Toen werd ik wakker. En ik keek om me heen. Ik zag mijn makkers daar zitten, mijn andere herders. En ik kon het niet meer wegkrijgen, maar ik zag bij ieder het kind dat... Ja, ik zag het kind en dat kuste elke herder. En als ik nu naar u kijk en als ik mezelf voel en zie... Dan zie ik onophoudelijk, iedere seconde, dat je gekust wordt door dat kind. Dat kind wat ons leven wakker kust. Het kind in onszelf. Het kind wat zorgt dat wij ons nieuw geboren voelen. Dat we het leven aankunnen. Daarom zijn we hier ook gekomen. Zometeen komen de kinderen. Zometeen verwacht ik die twee... Jozef en Maria, met hun kind Jezus. Ik zal het in de armen nemen. En we zullen het zegenen. Ja, u doet mee. En we blijven hier nog. Alle kinderen die hier vandaag komen, zullen we zegenen. We zullen weten hoeveel pijn we ook hebben. Wat er ook in ons omgaat aan wel en wee en verdriet. Dat we altijd omwikkeld zullen zijn door die doeken van Jozef en Maria... Die prachtige verhalen, de kunstwerken, het zal ons beschermen. Het kan de pijn niet wegnemen, maar het zal ons beschermen. En het zal ons helpen om het leven te leven. Ja. En, oh ja, ik loop al de hele tijd met dat beetje gras in mijn hand. Maar ik denk ook dat bij iedere kus die we ontvangen van dat kind... dat dat wil zeggen dat dat iets heel eenvoudigs is. Iets heel ongewoon gewoons. Als we die kus krijgen en als we zien dat die ander gekust wordt, dan betekent dat dat we iets krijgen, iets ontvangen en dat er iets van ons gevraagd wordt. Er wordt aan ons gegeven en er wordt van ons gevraagd. Heel gewoon, verbinding, genegenheid en liefde. Poeh, ik heb wel 40 dagen nodig gehad hoor, om dit een beetje zo te kunnen voelen ook. Het was niet zomaar dat dit kon. Ik ben blij met die 40 dagen. En nu komen ze er bijna aan. Ik ben verwonderd. Ik denk dat u uw eigen verwondering heeft. U bent ook om anderen hier gekomen. Maar zeker om dat ene kind. En ik denk voordat het zover is dat wij dit kind hier ontmoeten, laten we zingen over onze verwondering. Het is een prachtig lied wat al heel lang meegaat. Komt verwonderd u hier, mensen. Ik zing het graag met u mee. Ja, wij geven ook altijd onze gaven voor anderen, soms dichtbij, soms ver weg. En dat zal toegelicht worden vandaag, want we hebben een hele bijzondere inzameling voor kinderen.
Bij de uitgang kunt u uw gaven geven voor kinderen in Oekraïne. Deze kinderen die kunnen op dit moment door de oorlog geen kind meer zijn. In uw filmpje wat u zo gaat zien, vertellen zij hier zelf over.
Це коли ми гралися там, вони приїхали на своєму джипі і вони націлились на нас на автоматом і сказали, щоб ми всі стали на коліна.
Якщо ракети летіли, ми не пішли касатик, якщо ракети летіли.
Якщо чуєш шелену, треба перше правило двох стін. Надо не за одну стіну, а за вторую, щоб ракета влетіла в першу, а тебе не зачепило.
А якщо обстріл буде на вулиці, то треба знайти глибоке місце, накритися руками голову і відкрити рота, щоб тут уші не...
Тисячу дітей залишили свої домівки, залишили свої улюблені іграшки, залишили свій одяг, залишили все. У дітей сніданок завжди посміхаються очі. А зараз наші діти не посміхаються.
Ну, війна страшенно впливає на дітей. Тобто діти бояться, діти стресують, діти бачать, сидять, п'ють в формі, звуки, які їм невідомі, вони не знають, що це. Нам вдалося облаштувати дитячий майданчик, дитячий простір, де приходять дітки з інвалідністю, діти, які постраждали від військових дій. Щодня тут відбуваються активності, психосоціальна допомога.
Щось таке своє, своє тепле, своє безпечне.
Люба, Святий Миколай, мені не треба ніяких іграшок і солодощів. Я попрошу в тебе самого головного. Зроби так, щоб зима була тепла, щоб не мерзли наші воїни. Зроби, щоб лунав дзвінок у школі, щоб звав усіх дітей він на урок. Я сам не знав, що так люблю я школу і вчитися. Не забудь про всіх у цьому році. Прошу хоч щоб по шоколадці для кожного. А головне моє бажання, я дуже хочу жити без війни. З усією повагою, Федерика Ігор.
Met jouw steun kunnen kerken in Oekraïne gezinnen onderdak, voedsel en psychische hulp geven. En krijgen kinderen als Jehoor, Arina, Dennis en Slata een veilige plek om te spelen.
wil je iedereen groeten, vroeg een 90-jarige uit Warmond, Ami en Ria Borsjes, als ik het goed zeg, achternaam, die vroegen om u allen te groeten vanuit Warmond en bij deze. Zullen wij nu danken en bidden? God van het kind in de kribbe, wij danken voor de bevestiging van ons eigen unieke leven. En wij bidden dat wij ons diepste wezen en dat van een ander nooit zullen verachten. Wij danken voor alle zorg en liefde aan ons besteed door Jezus Christus. Wij danken voor alle zorg en liefde aan ons besteed door ieder mens op deze aarde. En wij bidden voor uw kerk, waar ook ter wereld, dat ze zich zal verzetten in liederen en gedachten en woorden van protest. Protest tegen menselijke heerszucht. Dat ze zullen protesteren tegen oorlogszucht. En dat we zullen protesteren en ons zullen verzetten tegen haat die mensen verdeelt in goeden en slechten. Zo bidden wij voor de kerk in Rusland, dat zij zich zo zal verzetten. Voor de kerk in Oekraïne, voor andere religies en levensbeschouwingen, dat zij zich zullen verzetten tegen oorlog en haat in Israël, in de bezette gebieden, Palestina en waar ook ter wereld. Dat mensen liefde, goedheid en genegenheid zullen oefenen en op een ongekende wijze in praktijk zullen brengen. Herschep ons tot goede machten die haat keren in liefde. Zo bidden wij samen. Maak ons tot een werktuig van uw vrede, om haat te keren in liefde. God van het kind in de kribbe, wij bidden om hoop en bijstand voor alle gezinnen waar zorgen zijn voor een kind of een ander gezins- of familielid. Wij bidden voor allen die kampen met ziekte, in het bijzonder noemen we Ad de Joden. Dat zij allen houvast en vertrouwen vinden en innerlijke rust. Wij bidden voor ieder die gekomen is in de laatste uren van dit aardse leven. Dat er liefde en zorg zal zijn. En dat zij naast hun verdriet ook rust zullen vinden. In het vertrouwen dat alle gegeven liefde en vriendschap eeuwigheidswaarde heeft. Herschep ons tot goede machten die wanhoop keren in hoop. Zo bidden wij samen. Maak ons tot een werktuig van uw vrede, om wanhoop te keren in hoop. God van het kind in de kribbe, leer ons het leven te beschermen. Leer ons het kleine lief te hebben. Leer ons het verlangen naar meer en meer los te laten. Leer ons in het klein en wereldwijd te delen van het vele goede dat onze aarde ons biedt. We bidden om wijsheid, zodat we mee kunnen helpen om een einde te maken aan de oorlogen op deze aarde. Om wijsheid, zodat uitbuiting stopt. Om wijsheid, zodat mensen niet meer hoeven te vluchten. Herschep ons tot goede machten, die duisternis keren in licht. Zo bidden wij samen. Maak ons tot een werktuig van uw vrede, om duisternis te keren in licht. God van het kind in de kribbe, wij bidden om meer gelijkheid in beloning van werk op deze wereld, zodat geen kind meer in armoede hoeft op te groeien. Wij bidden om kracht voor alle kinderen in deze wereld, in gebieden van oorlog, in gebieden van armoede, kinderen op de vlucht. Wij bidden dat hun kinderlijke vreugde weer op zal springen, dat kinderen die hun zorgeloze jeugd kwijt zijn weer iets zullen herwinnen, dat geen kind vergeten zal worden. Herschep ons tot machten, goede machten die verdriet keren in blijdschap. Zo bidden wij samen. Maak ons tot een werktuig van uw vrede, om verdriet te keren in blijdschap. Zijn wij samen een moment stil. En bidden wij in verbondenheid met de kerk over de hele wereld en in verbondenheid met al wat leeft op deze aarde, de woorden waarmee Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij lied 481, Hoor de engelen zingen de eer. Een lied dat we ook zingen om elkaar weer de wereld in te zenden. En we zingen het staande. Dank voor uw komst, dank voor de muziek. Ik hoop dat je het nog haalt, George. Ja, je knikt van ja. Goed, hartelijk bedankt. Wij mogen weer op weg gaan. Ga dan op weg in vrede en draag met u mee de zegen van de eeuwige. De God die liefde is, die zal u zegenen en beschermen. En deze liefde zal haar stralend aangezicht over u doen schijnen en u genadig zijn. De eeuwige God zal zijn aangezicht naar u toekeren en schenken jou vrede.